Welkom bij Radio Maria.
In naam del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we ons voornamelijk concentreren op het recente apostolische schrijven Motu Proprio dat Paus Franciscus heeft aangekondigd. En dat met de titel Traditionis Custodes, over het gebruik van de Romeinse liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970. Zoals u misschien wel hier en daar hebt vernomen, heeft de paus dus zeer recent wijzigingen aangebracht aan het apostolische schrijven van de toenmalige paus Benedictus XVI met de titel Summorum Pontificum en met dezelfde ondertitel als dit nieuwe Traditionis Custodes. Misschien, alvorens we beginnen met de vertaling, goed om enkele zaken op een rij te zetten. Zowel in bepaalde media als in gesprekken spreekt men namelijk gemakkelijk over wat men noemt de oude mis, de Latijnse ritus, de Tridentijnse mis of ritus, of de buitengewone vorm van de Romeinse ritus. Het zijn allemaal termen die door elkaar worden gebruikt, maar waarover gaat het nu eigenlijk? Wanneer men zegt Latijnse ritus, dan gaat dat eigenlijk over de verzameling aan verschillende riten in de katholieke kerk in het Westen. De voornaamste daarvan is de Romeinse ritus, die in het overgrote deel van de katholieke kerk, de Rooms-katholieke kerk, wordt gecelebreerd. Eigenlijk is dat de heilige mis die wij vandaag kennen, indien ze wordt gecelebreerd uiteraard volgens het missaal van paus Paulus VI. Onder de Latijnse ritus is er dus de Romeinse ritus, die sinds 2007 bestaat uit twee vormen. De gewone en de buitengewone. De gewone is de liturgie die tot stand gekomen is na het Tweede Vaticaanse Concilie en die we terugvinden in het Romeins missaal van 1969, waarvan in 2002 een derde versie werd gepubliceerd. Met andere woorden, de Romeinse ritus, die wij kennen, maakt dus deel uit van de Latijnse ritus en kan dus ook in het Latijn gecelebreerd worden. Maar al te vaak hoort men de zin: het Tweede Vaticaans Concilie zorgde ervoor dat de mis voortaan in de lokale landstaal werd gecelebreerd. Hoewel dat vaak het gevolg was, was dat oorspronkelijk niet de intentie van de concilievaders. Dat wat betreft de gewone vorm, die dus zowel in het Latijn als in de lokale landstaal kan gevierd worden. De tweede vorm van die Romeinse ritus is de buitengewone vorm van de Romeinse ritus. En dat is de liturgie daterend van voor het Tweede Vaticaans Concilie en wordt ook de Tridentijnse ritus genoemd. Dat verwijst naar het feit dat deze liturgie eigenlijk voortkwam uit een liturgische hervorming na het Concilie van Trente, in het Latijn Tridentium en dus Tridentijnse ritus. Dus het concilie van Trente brengt een hervorming van de liturgie teweeg, die vervolgens tot stand kwam als de Tridentijnse ritus. Die door de heilige paus Johannes de 23ste in 1962 werd aangepast. Hiervoor werd het Romeins missaal of Missale Romanum van paus Pius de 5e gebruikt, daterend uit 1570. De aanpassingen die paus Franciscus doet wat betreft de viering van de buitengewone ritus gaat dus over deze ritus die tot stand kwam na 1962. En het is dezelfde ritus die paus Benedictus de 16e bevorderde door het Summorum Pontificum van 2007, ritus dus van voor het Tweede Vaticaans Concilie. Bestaan er dan, naast de riten van de Oosterse katholieke kerken, want die mogen wij natuurlijk niet vergeten, er zijn er zo heel wat, en die vieren vaak, bijvoorbeeld in het Aramees, een stuk in het Arabisch, we denken bijvoorbeeld aan de Syro-Malabara katholieke kerk of de Galdeeuwse katholieke kerk, die hebben nog aparte riten die eigenlijk behoren tot de Oosterse katholieke kerken. Maar we hebben het gehad over de Latijnse ritus, waarvan de Romeinse ritus dus deel uitmaakt, bestaan er daarnaast, in die Latijnse ritus, dan nog andere riten? Het antwoord is ja. Maar dit zijn eerder zeer specifieke vormen. Zo bestaat er een Ambrosiaanse ritus, die gecelebreerd wordt in het aartsbisdom van Milaan. De Mozarabische ritus, of Visigotische, die zeer oud is, minstens vanaf de 6e eeuw, werd gecelebreerd op het Iberische Schiereiland, door christenen die leefden onder Moorse heerschappij, en vandaag nog wordt gecelebreerd in de kathedraal van Toledo. Andere voorbeelden zijn de Bragaanse ritus in Portugal en de Anglicaanse ritus van voormalige Anglicaanse gemeenschappen die ondertussen in eenheid zijn met Rome, verenigd in het persoonlijk ordinariaat van Onze Lieve Vrouw van Bolsingham, in 2012 nog opgericht door paus Benedictus XVI. De liturgische vorm en tekst zijn ontleend aan de liturgie van de Anglicaanse Church of England. Verder zijn er nog de liturgische vormen van de religieuze ordes, zoals de Cisterciensers, Dominicanen, Karmelieten, Kartuizers en Premonstratenser ritus. En vroeger was er nog de Gallicaanse, Afrikaanse en Keltische ritus, maar deze zijn uiteindelijk in onbruik geraakt. Zo heeft u een beetje een idee waarover dit apostolisch schrijven juist gaat. De buitengewone vorm van de Romeinse ritus, dus van voor het Tweede Vaticaans Concilie, voor een laatste keer aangepast in 1962 door de heilige paus Johannes de 23ste. We vertalen de apostolische brief Traditionis Custodes. Paus Franciscus schrijft het volgende. Als bewaarders van de traditie vormen de bisschoppen, in eenheid met de bisschop van Rome, het zichtbare beginsel en fundament van de eenheid in hun particuliere kerken. Het is een zin trouwens afkomstig uit de dogmatische constitutie over de kerk Lumen Gentium van het Tweede Vaticaans Concilie. Onder leiding van de Heilige Geest besturen zij door de verkondiging van het evangelie en door middel van de viering van de Eucharistie de particuliere kerken die hun zijn toevertrouwd. Een verwijzing naar dezelfde dogmatische constitutie herhaalt in het document Christus Dominus en neergeschreven in de catechismus van de katholieke kerk. De paus gaat verder. Zij zijn de hoeders van de kerk. Om de eendracht en de eenheid in de kerk te bevorderen, hebben mijn eerbiedwaardige voorgangers, de heilige Johannes Paulus II en Benedictus XVI, met vaderlijke bezorgdheid voor hen die in bepaalde streken gehecht waren aan de liturgische vormen van voor de door het Tweede Vaticaans Concilie gewenste hervorming, het recht verleend en geregeld om het Romeins missaal dat door de heilige Johannes de 23e in 1962 werd geredigeerd, te gebruiken. Dat was wat we daarnet konden uitleggen waarover dus het gaat. Die buitengewone vorm, zeg maar, van de Romeinse ritus. Deze zin is een verwijzing naar een motu proprio Ecclesia Dei van de heilige paus Johannes Paulus II en ook naar het motu proprio Summorum Pontificum van paus Benedictus XVI en van diezelfde paus ook nog een motu proprio Ecclesiae Unitatem. In 2009 was dat. De paus gaat verder. Op deze wijze wilden zij de kerkelijke communio vergemakkelijken voor die katholieken die zich gehecht voelden aan sommige vroegere liturgische vormen en niet aan andere. Opnieuw een citaat uit Ecclesia Dei van de heilige paus Johannes Paulus II. In lijn met het initiatief van mijn eerbiedwaardige voorganger Benedictus XVI om de bisschoppen uit te nodigen om de toepassing van het motu proprio Summorum Pontificum te evalueren, 3 jaar na de publicatie ervan, heeft de congregatie voor de geloofsleer een gedetailleerde raadpleging gehouden van de bisschoppen in 2020, waarvan de resultaten zorgvuldig werden overwogen in het licht van de in deze jaren opgedane ervaring. Gelet op de wensen van het episcopaat en na het advies van de congregatie voor de geloofsleer te hebben ingewonnen, wil ik nu met deze apostolische brief verder gaan in het voortdurend zoeken naar kerkelijke gemeenschap. Daarom heb ik het passend geacht het volgende te beslissen. Artikel 1. De liturgische boeken die door de heilige Paulus VI en de heilige Johannes Paulus II in overeenstemming met de decreten van het Tweede Vaticaans Concilie werden ingesteld, te bepalen als de enige uitdrukking van de lex orandi van de Romeinse ritus. Een korte kanttekening. Lex orandi betekent letterlijk de wet van het bidden of de voorschriften van het bidden. Voorschriften die op die manier uitdrukking kunnen geven aan deze vorm van gebed die uiteindelijk de kern vormt van het christelijke leven. De heilige mis. Een bijkomende opmerking is dus dat het hier dus wel degelijk gaat over die Romeinse ritus. Die dus gecelebreerd wordt in de Rooms-Katholieke Kerk. En dus niet gaat over andere vormen die bijvoorbeeld worden gecelebreerd in de Oosterse Katholieke Kerken, waar we het daarnet reeds over gehad hebben. We gaan verder met de vertaling van de brief, artikel 2. Het komt de diocesane bisschop als moderator, promotor en bewaarder van het gehele liturgische leven van de particuliere kerk die aan hem is toevertrouwd, toe om de liturgische vieringen van zijn bisdom te regelen. Daarom is het zijn exclusieve bevoegdheid om het gebruik van het Romeins missaal van 1962 in zijn bisdom toe te staan en dat volgens de richtlijnen van de apostolische stoel. Met andere woorden, het is enkel de bisschop die kan beslissen of de buitengewone vorm van de Romeinse ritus binnen zijn bevoegdheid, en dat is aan een territorium gebonden in de meeste gevallen, mag gevierd worden. Trouwens, deze passage is een verwijzing naar de Constitutie over de Heilige Liturgie, Sacrosanctum Concilium van het Tweede Vaticaans Concilie, ook van het Ceremoniale Episcoporum, het instructie van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de regeling van de sacramenten, met de titel Redemptionis Sacramentum, over de regeling van bepaalde zaken die dienen te worden waargenomen of vermeden betreffende de Allerheiligste Eucharistie, en ook een verwijzing naar de Codex Iuris Canonici, of het kerkelijk wetboek van de Rooms-Katholieke Kerk, kanon 375, paragraaf 1, en kanon 392. Voor de volledigheid geven we dus ook alle verwijzingen die de paus in dit document heeft meegegeven aan u mee, zodat u het eventueel nog kan nalezen, indien u dat wenst. Artikel 3. De bisschop van het bisdom, waar tot op heden één of meer groepen bestaan die celebreren volgens het missaal van voor de hervorming van 1970, dienen. Paragraaf 1. Vaststellen dat deze groepen de geldigheid en de legitimiteit van de liturgische hervorming volgens het Tweede Vaticaans Concilie en het Magisterium van de Pausen niet ontkennen. Met andere woorden, de bisschop dient na te gaan of groepen die dus die ritus vieren, dat die zeker niet op een of andere manier de liturgische hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie zouden ontkennen. Paragraaf 2. Eén of meer plaatsen moeten aangewezen worden waar de gelovigen die deel uitmaken van deze groepen kunnen samenkomen voor de Eucharistie, echter niet in de parochiale kerken. En ook niet mogen er nieuwe persoonlijke parochies worden opgericht. Dat is toch een sterke beperking hier in die tweede paragraaf. Dus niet in parochiale kerken en ook geen persoonlijke parochies mogen opgericht worden, met de bedoeling om de gelovigen die deze ritus celebreren te laten aansluiten bij de parochies die er reeds zijn. Paragraaf 3. Op de aangewezen plaatsen de dagen vast te stellen waarop Eucharistie is toegestaan met gebruikmaking van het Romeins missaal dat in 1962 door de heilige paus Johannes 23 is uitgevaardigd. Een verwijzing naar een decreet van de Congregatie voor de Geloofsleer met de titel Quo Magis, waar 7 eucharistische prefaties voor de buitengewone vorm van de Romeinse ritus goedgekeurd worden. En van diezelfde congregatie ook een decreet, Cum Sanctissima, over de liturgische viering ter ere van de heiligen binnen dezelfde ritus. De paus gaat verder in zijn brief. In deze vieringen dienen de lezingen verkondigd te worden in de volkstaal met gebruikmaking van de vertaling van de Heilige Schrift, die voor liturgisch gebruik zijn goedgekeurd door de respectievelijke bisschoppelijke conferenties. Dus binnen de mogelijkheden om de buitengewone vorm van de Romeinse ritus te celebreren, wordt hier duidelijk aangepast dat alle lezingen, dus zowel de lezingen uit het Oude en het Nieuwe Testament en uiteraard ook de evangelielezing, dient te gebeuren in de taal van de lokale bevolking, om er zeker van te zijn dat ook wanneer de liturgie in het Latijn wordt gecelebreerd, want de Tridentijnse ritus is traditioneel in het Latijn, dat toch de lezingen uit de Heilige Schrift begrepen worden door een ieder die aanwezig is en die misschien niet altijd even goed het Latijn machtig is. Paragraaf 4. Een priester moet worden aangewezen als afgevaardigde van de bisschop, die belast wordt met de vieringen en met de pastorale zorg voor deze groepen gelovigen. De priester moet geschikt zijn voor deze verantwoordelijkheid, bekwaam in het gebruik van het Missale Romanum van voor de hervorming van 1970. Hij moet natuurlijk voldoende kennis bezitten van de Latijnse taal voor een grondig begrip van de rubrieken en de liturgische teksten. En ook bezield zijn door een levendige pastorale caritas en door een gevoel van kerkelijke verbondenheid. Deze priester moet niet alleen de correcte viering van de liturgie op het oog hebben, maar ook de pastorale en geestelijke zorg van de gelovigen. Paragraaf 5. De bisschop dient op passende wijze na te gaan of de parochies die kanoniek zijn opgericht ten behoeve van deze gelovigen werkelijk bijdragen aan hun geestelijke groei en te bepalen of ze al dan niet behouden moeten worden. En tot slot, onder dit artikel 3 hebben we nog paragraaf 6. De bisschop dient erop toe te zien dat er geen toestemming nog wordt gegeven voor de oprichting van nieuwe groepen. Artikel 4. Priesters die na de publicatie van deze brief zijn gewijd en die wensen te celebreren met gebruikmaking van het Missale Romanum van 1962, die moeten daarvoor een formeel verzoek indienen bij de diocesane bisschop, die op zijn beurt de apostolische stoel zal raadplegen alvorens deze toestemming te verlenen. Artikel 5. Priesters die nu reeds volgens het Missale Romanum van 1962 celebreren, die dienen de diocesane bisschop om toestemming te vragen, om deze mogelijkheid te mogen blijven genieten. Artikel 6. Instituten van gewijd leven en sociëteiten voor apostolisch leven, opgericht door de pauselijke commissie Ecclesia Dei, vallen onder de bevoegdheid van de congregatie voor de instituten van godgewijd leven en sociëteiten van apostolisch leven. Artikel 7 dan nog, de congregatie voor de goddelijke eredienst en de regeling van de sacramenten en de congregatie voor de instituten van het godgewijde leven en de sociëteiten van het apostolisch leven oefenen voor de aangelegenheden die tot hun bijzondere bevoegdheid behoren het gezag van de heilige stoel uit met betrekking tot de naleving van deze bepalingen. Met andere woorden, de congregaties kunnen dus, wanneer er bepaalde vragen zouden zijn of ook ja, moeilijkheden die moeten opgelost worden in de lokale kerken, dan kunnen deze congregaties worden aangesproken. Dus als het gaat over diocesane zaken, is dat de congregatie voor de goddelijke eredienst, gaat het over een orde bijvoorbeeld, een religieuze orde of een congregatie of een organisatie die valt onder sociëteit van apostolisch leven, dan moeten zij terecht bij die congregatie. En dan artikel 6. Eerdere normen, instructies, toestemmingen en gewoonten die niet in overeenstemming zijn met de bepalingen van dit motto proprio worden ingetrokken. Alles wat ik in deze apostolische brief in de vorm van motto proprio heb verklaard, beveel ik in al zijn onderdelen na te leven en ik stel vast dat het wordt afgekondigd door middel van publicatie in L'Osservatore Romano en onmiddellijk van kracht wordt en dat het vervolgens wordt gepubliceerd in de officiële commentaar van de Heilige Stoel, de Acta Apostolicae Sedis. Gegeven te Rome, Sint-Jan van Laterane op 16 juli 2021, liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel in het 9e jaar van ons pontificaat, getekend Paus Franciscus. Ja, het is heel wat informatie, maar we wilden het u toch helemaal meegeven. U heeft er misschien over gehoord of u had er ook wat vragen rond, maar hiermee heeft u een volledige vertaling van dit apostolisch schrijven. We gaan ook nog kijken naar de brief die Paus Franciscus heeft geschreven, die dit apostolisch schrijven eigenlijk vergezelt. We zouden kunnen zeggen dat de paus die is zich ervan bewust dat dit een moeilijke zaak kan zijn voor sommige mensen. Het kan heel gevoelig liggen. Er zijn nu eenmaal redenen waarom de paus dit heeft gedaan en hij wil daar ook volledige transparantie in geven. Het is zeer interessant om ook te kijken naar de motivaties die hij aanreikt, die ook te maken hebben met de gewone vorm van de Romeinse ritus die vandaag wordt gecelebreerd in de kerk. Deze brief dateert van dezelfde datum als het motto proprio en is gericht aan de bisschoppen. Dierbare broeders in het bisschopsambt. Zoals mijn voorganger Benedictus XVI deed met Summorum Pontificum, ben ook ik van plan om het motto proprio Traditionis Custodes vergezeld te doen gaan van een brief, om de redenen uit te leggen die mij tot dit besluit hebben gebracht. Ik richt mij tot u met vertrouwen en parrhesia, in naam van die gedeelde bezorgdheid voor de gehele kerk, die in hoge mate bijdraagt tot het welzijn van de universele kerk, zoals het Tweede Vaticaans Concilie ons in herinnering brengt. De redenen die de heilige Johannes Paulus II en Benedictus XVI bewogen om voor de viering van het Eucharistisch misoffer het gebruik toe te staan van het Romeins missaal, uitgevaardigd door de heilige Pius V, bewerkt door de heilige Johannes de 23e in 1962, zijn voor iedereen duidelijk. Deze mogelijkheid, verleend door een indult van de congregatie voor de goddelijke eredienst in 1984 en bevestigd door Johannes Paulus II in het motu proprio Ecclesia Dei van 1988, was vooral ingegeven door de wens om de heroprichting van de beweging onder leiding van aartsbisschop Lefebvre te begunstigen. Dus het gaat hierbij over de Piustiengemeenschap. Het verzoek aan de bisschoppen om ruimhartig tegemoet te komen aan de gerechtvaardigde verlangens van de gelovigen die om het gebruik van dat missaal vroegen, had dus een kerkelijke reden om de eenheid van de kerk opnieuw te bereiken. Deze mogelijkheid werd door velen binnen de kerk geïnterpreteerd als de mogelijkheid om vrij gebruik te maken van het Romeins missaal dat door de heilige Pius V was uitgevaardigd. Hetgeen zou leiden tot een parallel gebruik met het Romeins missaal dat door de heilige Paulus VI was uitgevaardigd. Om deze situatie te regelen, greep Benedictus XVI vele jaren later in en regelde een intern iets van de kerk, aangezien veel priesters en gemeenschappen dankbaar gebruik hadden gemaakt van de mogelijkheid die het motu proprio van Johannes Paulus II bood. Door middel van het motu proprio Summorum Pontificum van 2007 benadrukte hij dat deze ontwikkeling in 1988 niet kon worden voorzien en beoogde een duidelijker juridische regeling in te voeren. Om de toegang te vergemakkelijken voor hen die, ook jongeren, deze liturgische vorm ontdekken, zich erdoor aangetrokken voelen en er een vorm in vinden die bijzonder geschikt is voor hen, voor de ontmoeting met het mysterie van de Allerheiligste Eucharistie, verklaarde Benedictus XVI dat het missaal dat door de heilige Pius V werd afgekondigd en opnieuw werd bewerkt door de heilige Johannes de 23e, als een buitengewone uitdrukking van dezelfde lex orandi wordt toegekend, waardoor een ruimere mogelijkheid van het gebruik van het missaal van 1962 mogelijk werd. De reden voor zijn keuze was de overtuiging dat een dergelijke maatregel geen twijfel zou doen rijzen over een van de essentiële beslissingen van het Tweede Vaticaans Concilie en aldus het gezag daarvan niet zou ondermijnen. Het motu proprio erkende ten volle dat het door Paulus VI uitgevaardigde missaal de gewone uitdrukking is van de lex orandi van de katholieke kerk van de Latijnse ritus. De erkenning van het door de heilige Pius V uitgevaardigde missaal als een buitengewone uitdrukking van de lex orandi was geenszins bedoeld om de liturgische hervorming te negeren, maar werd ingegeven door de wens om tegemoet te komen aan de vragen van de gelovigen door hen in staat te stellen het misoffer te vieren volgens dus dat Romeins missaal dat in 1962 door de heilige Johannes 23 werd uitgevaardigd en nooit is ingetrokken. Johannes 23 in 1962 als een buitengewone vorm van de liturgie van de kerk stelde dit als dus in. Hij werd in zijn onderscheiding getroost door het feit dat zij die de vorm die hun dierbaar is van die heilige liturgie duidelijk het bindend karakter van het Tweede Vaticaans Concilie aanvaarden en trouw waren aan de paus en de bisschoppen. Hij verklaarde ook de vrees voor scheuringen in de parochiegemeenschappen ongegrond, omdat de twee vormen van het gebruik van de Romeinse ritus elkaar kunnen verrijken. Hij nodigde de bisschoppen daarom uit hun twijfels en angsten te overwinnen en de normen in ontvangst te nemen, erop toeziend dat alles in vrede en sereniteit verliep, met de belofte dat naar een oplossing zou kunnen worden gezocht in geval ernstige moeilijkheden bij de toepassing van de normen aan het licht zouden komen na de inwerkingtreding van dit motu proprio. En dan maakt de paus een sprong van 13 jaar. En daar gaan we zo meteen nog naar luisteren. Eerst willen we samen met hem het Angelus bidden en daarna kom ik bij u terug en vertalen we verder dit schrijven van paus Franciscus.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, na dit gebedsmoment dat ons even wat verademing heeft gegeven in het toch wel goed gevulde programma van vandaag. Omwille van het feit dat we dus die apostolische brief van de paus hebben aan u voorgelezen, als ook de brief die dat apostolisch schrijven vergezelt. En we waren dus aangekomen aan een analyse van de paus eigenlijk van de situatie tot aan het Summorum Pontificum in 2007 van Benedictus XVI en de redenen waarom zowel de heilige paus Johannes Paulus II als Benedictus XVI zeg maar de stappen hebben genomen om de viering van de buitengewone vorm van de Romeinse ritus mogelijk te maken. De paus schrijft verder: 13 jaar later heb ik de congregatie voor de geloofsleer gevraagd een vragenlijst aan u toe te sturen over de toepassing van dat motu proprio Summorum Pontificum. Uit de antwoorden die ik kreeg bleek een situatie die mij verdriet doet en sterk verontrust, en die de noodzaak om in te grijpen bevestigt. Helaas is de pastorale intentie van mijn voorgangers, die zich voorgenomen hadden alles in het werk te stellen, opdat allen die werkelijk naar eenheid verlangen, in staat worden gesteld in die eenheid te blijven of haar te herontdekken, dikwijls ernstig veronachtzaamd. De kans die Johannes Paulus II en Benedictus XVI met nog meer grootmoedigheid boden om de eenheid van het kerkelijk lichaam te herstellen, met respect voor de verschillende liturgische gevoeligheden, is aangegrepen om de afstand te vergroten, de verschillen te verharden en tegenstellingen te creëren die de kerk verwonden en die haar vooruitgang belemmeren en haar blootstellen aan het risico van verdeeldheid. Maar ik ben evenzeer verontrust over de misbruiken van de ene en de andere partij bij de viering van de liturgie van vandaag. Net als Benedictus XVI betreur ook ik het feit dat op vele plaatsen de liturgie niet getrouw wordt gevierd volgens de voorschriften van het nieuwe missaal, maar zelfs wordt opgevat als een machtiging, zelfs een verplichting tot creativiteit, wat vaak leidt tot vervormingen die werkelijk op de grens liggen van wat draaglijk is. Maar ik ben ook bedroefd over het instrumentele gebruik van het Missale Romanum van 1962, dat steeds meer gekenmerkt wordt door een groeiende afwijzing, en niet alleen van de liturgische hervorming, maar van het Tweede Vaticaans Concilie zelf, met de ongegronde en onhoudbare bewering dat het de traditie en de ware kerk heeft verraden. Als het waar is dat de weg van de kerk begrepen moet worden in de dynamiek van de traditie, die haar oorsprong vindt bij de apostelen en zich ontwikkelt in de kerk onder de bijstand van de Heilige Geest, dan vormt het Tweede Vaticaans Concilie de meest recente fase van deze dynamiek, waarin het katholieke episcopaat luisterde om de weg te onderscheiden die de Geest aan de kerk heeft gewezen. Twijfelen aan het concilie is twijfelen aan de bedoelingen zelf van de concilievaders, die plechtig hun collegiale bevoegdheid uitoefenden cum petro et sub petro in het ecumenisch concilie en in laatste instantie twijfelen aan de Heilige Geest zelf die de kerk leidt. Het is juist het Tweede Vaticaans Concilie dat de zin verduidelijkt van het besluit om de door mijn voorgangers toegestaande zaken te herzien. Onder de geloften die de bisschoppen het meest nadrukkelijk hebben aangegeven, is die van de volledige, bewuste en actieve deelname van het gehele volk van God aan de liturgie, in overeenstemming met wat Pius de XII reeds had bevestigd in zijn encycliek Mediator Dei over de vernieuwing van de liturgie. De Constitutie Sacrosanctum Concilium bevestigde dit verzoek, beraadslagend over de hervorming en verbreding van de liturgie, en gaf de beginselen aan die de hervorming moesten leiden. Er heeft met name vastgesteld dat deze beginselen betrekking hebben op de Romeinse ritus, terwijl het voor de andere wettig erkende riti heeft gevraagd dat zij op voorzichtige wijze en in de geest van een gezonde traditie op integrale wijze worden herzien en nieuwe kracht krijgen overeenkomstig de omstandigheden en behoeften van de tijd. Op basis van deze beginselen werd de liturgische hervorming doorgevoerd, die haar hoogste uitdrukking vindt in het Romeins Missaal, in de Editio Typica, uitgegeven door Paulus VI en herzien door Johannes Paulus II. Daarom moet men ervan uitgaan dat de Romeinse ritus, die in de loop der eeuwen herhaaldelijk aan de behoeften van de tijd is aangepast, niet alleen bewaard is gebleven, maar ook vernieuwd is in een trouwe gehoorzaamheid aan de traditie. Wie met toewijding wil vieren volgens de vroegere liturgische vorm, zal het niet moeilijk hebben om in het Romeins Missaal, hervormd naar de geest van het Tweede Vaticaans Concilie, alle elementen van de Romeinse ritus te vinden, in het bijzonder de Romeinse kanon, die een van de meest kenmerkende elementen is. En een laatste reden zou ik willen toevoegen over de reden waarom dat ik deze keuze heb gemaakt. Het wordt steeds duidelijker in de woorden en houdingen van velen dat er een nauw verband bestaat tussen de keuze van vieringen volgens de liturgische boeken van voor het Tweede Vaticaans Concilie en de verwerping van de kerk en haar instellingen in naam van wat zij beschouwen als de ware kerk. Dit gedrag is in strijd met de gemeenschap en voedt de drang naar verdeeldheid. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas, ik ben van Christus, waartegen de apostel Paulus krachtig heeft gereageerd. Het is om de eenheid van het lichaam van Christus te verdedigen dat ik mij gedwongen zie de door mijn voorgangers verleende machtiging in te trekken. Het verdraaide gebruik dat ervan is gemaakt, is in strijd met de redenen die hen ertoe hebben gebracht de vrijheid te verlenen, de mis te vieren met het Missale Romanum van 1962. Aangezien liturgische vieringen geen particuliere handelingen zijn, maar vieringen van de kerk, die het sacrament van de eenheid is, moeten zij in gemeenschap met de kerk geschieden. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft weliswaar de uiterlijke banden van de inlijving in de kerk, de geloofsbelijdenis, de sacramenten, de communie, opnieuw bevestigd, maar heeft met de heilige Augustinus bevestigd dat het een voorwaarde voor de zaligheid is om niet alleen met het lichaam, maar ook met het hart in de kerk te blijven. Dierbare broeders in het bisschopsambt, Sacrosanctum Concilium heeft uiteengezet dat de kerk sacrament van eenheid is, omdat zij één heilig volk is, verzameld onder het gezag van de bisschoppen. Lumen Gentium herinnert de bisschop van Rome eraan het eeuwige en zichtbare beginsel en fundament van de eenheid te zijn, zowel van de bisschoppen als van de scharen der gelovigen. Maar zegt dat u het zichtbare beginsel en fundament van de eenheid bent in uw plaatselijke kerken, waarin en waaruit de ene en enige katholieke kerk bestaat. In antwoord op uw verzoeken neem ik het vaste besluit om alle normen, instructies, concessies en gebruiken die aan het huidige motto proprio voorafgaan in te trekken en de liturgische boeken die door de heilige pausen Paulus VI en Johannes Paulus II in overeenstemming met de decreten van het Tweede Vaticaans Concilie zijn uitgevaardigd, te beschouwen als de enige uitdrukking van de lex orandi van de Romeinse ritus. De brief gaat nog een klein stukje verder, maar heeft dus vooral te maken met het feit dat de paus ook wel vraagt om met de nodige voorzichtigheid deze bepalingen uit te voeren. Opvallend is dat de paus diezelfde droefheid die hij ervaart omwille van de toestanden die ontstaan zijn rond dat Romeins missaal van 1962, dat hij diezelfde droefheid ervaart bij de liturgische misbruiken die ook vandaag de dag overal terug te vinden zijn. Het stemt zeker tot nadenken. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan, die goed gevuld was. Ik dank u van ganser harte voor het luisteren en hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.